Ik denk dat talent en ervaring heel erg dicht bij elkaar liggen. Want je kunt wel talent hebben, maar zonder ervaring ben je er niet. En dan moet ik uitleggen dat ik van tevoren een USB-stick heb voorbereid voor het feestje. Ja. Dat snappen ze dan. Dat snappen ze dan niet. Maar dat is echt corona.
Hallo en welkom bij Talent In, de podcast waarin we het gaan hebben over talent. Want hoe belangrijk is talent tegenwoordig nog? Met elke aflevering wisselende gast gaan we het hebben over zijn of haar talenten. En de talenten die hij of zij heel graag zou willen hebben. Vandaag een nieuwe uitzending met Oleg Alexander Świtklinski.
Ja.
DJ, producer, ook wel DJ Low Reply. Dus volgens DJ Talent van het jaar in 2011, begon in 2009, Smirnoff Ice Award. Nou,
oh, wow.
En een DJ met heel veel vlieguren.
Ja.
Ja, mogen we wel zeggen, welkom, leuk dat je er bent.
Dankjewel. Ik heb nog één naam die er achteraan komt trouwens. Het is Oleg Alexander Świtklinski Krzysztof.
Ah, ja, die had ik niet gered.
Nee, dat weet ik. Maar voor de luisteraars volgens mij onmisbaar.
Ja, dat denk ik wel. Dan kunnen we nu eindelijk beginnen. Oleg, jij bent DJ, producer, jij maakt nieuwe muziek, jij draait muziek.
Ja.
Wat is jouw grootste talent?
Mijn grootste talent is dat ik als ik iets vind wat ik leuk vind, dat ik me er helemaal volledig in vast kan bijten. En met een soort tunnelvisie soort van verslaafd eraan kan raken.
Mm-hmm.
En dat is mijn talent.
Bij DJ heb je dat gedaan, maar heb je meer dingen waarvan je...
Ja, zeker. Ja, ik ben ontzettend verslavingsgevoelig voor games. Daarom speel ik ze ook niet. Want dan heb ik een leuke game. En dan in Steam... Weet je wat Steam is?
Ja.
Voor de luisteraars, Steam is een programma waarmee je games downloadt. En dan kun je zien hoeveel uren je aan de game hebt besteed. En als ik dan tegen de 10 uur aan zit, dan denk ik, wat heb ik met mijn leven gedaan? En dan haal ik hem ook weer van mijn computer af en dan ga ik andere nuttige dingen doen. En... ik speel ook, of ik verzamel Warhammer. Weet je wat Warhammer is?
Nee, nog nooit gehoord.
Dat zijn... Games Workshop is een bedrijf uit Engeland. Die creëert bepaalde universums. Dus, Warhammer 40k is een sci-fi universum. En dat bestaat volgens mij al 40 jaar of zo. En daar zijn ook miniatuurtjes van. En daar kun je een groot bordspel mee spelen. En je kunt de verschillende legers verzamelen en zo. En dat doe ik ook. Dus daar ben ik ook... Dat is ook een talent van mij. Dus ik bouw ze en ik schilder ze.
Oh.
Ja. En dus draaien voor publiek staan heb ik altijd al gewild.
Ja.
En altijd al gekund ook eigenlijk. Dat is ook een soort verslaving. Ik wou graag in het midden staan van mijn aandacht.
Ja.
En nu is dat wat professioneler geworden. Ik hoef niet per se in het midden van de aandacht te staan. Maar ik ben wel graag bepalend als het gaat om de sfeer, of in ieder geval leidend, zeg maar.
Mm-hmm.
En door middel van muziek.
Ja.
En soms, als het moet, heel sporadisch, pak ik wel eens de microfoon. Heel sporadisch. En
Dat las ik, maar waarom vind je dat zo... Waarom gebruik je dat zo weinig?
Nou, ik denk... ik kan het wel, maar ik geloof altijd heel erg veel in de kracht van de muziek, zeg maar. Mm-hmm. Dus ik... Mijn ervaring, dus ik denk dat talent en ervaring heel erg dicht bij elkaar liggen. Want je kunt wel talent hebben, maar zonder ervaring ben je er niet. En je kunt wel heel veel ervaring hebben en heel goed worden. Maar als je nou nog talent had gehad, was je misschien wel de beste geweest. En ik denk dat ik het talent en de ervaring heb om met muziek mensen aan te kunnen spreken of iets te kunnen laten gebeuren in een zaal of juist niet, want soms is het niet nodig om iets te laten gebeuren. Soms dan draai ik wel eens op een bedrijfsborrel waar achtergrondmuziek belangrijk is. Ja. En als mensen iets gaan zeggen over de muziek, dat het ze opvalt, dan heb je het niet goed gedaan, want dat is niet de bedoeling. Nee. Dus als ze achteraf zeggen van, god, de muziek was als ze achteraf zeggen de muziek was heel goed, dan is het oké. Maar als ze tussendoor naar je toe komen, dan doe je iets niet goed, zeg maar.
Heel aanwezig.
Ja, dan valt het te veel op, zeg maar. En juist als je dan naar de achtergrond toe verdwijnt en dat een beetje kan bewaken, dan...
Ja.
En iedereen is gewoon lekker relaxed aan het borrelen, dan is het gewoon helemaal oké.
Ja, ik denk dat veel mensen liefhebber zijn van die stijl, hè. Want over het algemeen, als je wel eens in een kroeg komt, en er zijn ook DJ's die het wat te veel doen, die elk nummer onderbreken met
een aankondiging, een afkondiging of een mededeling. Dat veel mensen denken, nou ga nou maar...
Ja, draai nou maar lekker door.
Draaien. Want daar komen we eigenlijk voor.
Ja, ik hoorde laatst een hele goeie. Er was zelfs bij de opening van een envelop maakt hij een feestje van.
Oh.
Dus als het niet heel belangrijk is, dan staat de DJ waar het over ging gewoon nog op het podium te springen en te doen. Terwijl het eigenlijk gewoon niet heel belangrijk is.
Dat vind ik eigenlijk altijd wel zonde. Want wat ik veel verder terug hoor, is dat je dus de sfeer bepaalt. En daar had jij een paar jaar geleden een goede anekdote, een goede beeldspraak over. Het ging over de zee.
Oh ja. Heb je die... Oh, dit is mooi dit. Ik hoop dat Pivo dit ook luistert. Want dit was uit die podcast met Pivo inderdaad. Ja, ja.
Ja,
ja. Ja, de mensen zijn golf. En jij bent, zeg maar, als DJ ben je, zeg maar, de server.
En nee, andersom.
Andersom. Oké. De DJ is de golf.
Ja, jij bent de zee die de golven maakt.
Ja,
zo,
ja, ja.
Zo was het.
En de mensen zijn de server. En als je dan te hard gaat... En het idee is inderdaad dat de server... Dus de mensen die blijven, zeg maar, voor de golf uit. Dus jij bent de golf en je duwt ze, zeg maar, naar voren toe.
Mm-hmm.
En als je te hard duwt, dan vallen ze.
Ja.
En als je te zacht duwt, dan vallen ze stil.
Ja.
Ja.
Ja,
leuk dat je dat hebt onthouden trouwens.
Ja, ik vond het heel leuk, want daarmee maakte je heel ineens zichtbaar. Want je had het veel over sfeer, de sfeer bepalen. En toen dacht ik, hè, maar hoe doe je dat? Hoe bedoel je dat? En toen begon je over dat jij de golf bent. En vooral over dat je mensen als het ware meeneemt en het water opstuurt. Maar dat zei je heel mooi. Je moet mensen wel eerst de tijd geven om even op de surfplank te gaan staan.
Ja, ja.
Het een beetje... Een beetje aan te voelen. Dat vond ik heel goed, want daar had ik helemaal nog niet zo over nagedacht eigenlijk.
Ja, klopt.
Hoe zie je dat?
Ja, het opvallende is dat heel veel mensen dat niet hebben. Dat ze ergens binnenkomen en dat ze niet echt de context snappen van wat er nou eigenlijk gaande is om zich heen. En dan krijg ik wel eens een verzoekje. En dan zijn we bijvoorbeeld nog... Er zijn nog mensen aan het eten of ze zijn nog aan het naborrelen of zo. En dan komen ze met een verzoekje van een of andere keihard techno-nummer. Mm-hmm. En dan denk ik, ja, heb je... hoe kan het nou dat iemand dan de ruimte niet heeft gelezen of zo, weet je wel? Van die vinden dat een lekkere plaat.
Ja.
En nog een ander voorbeeld is, heel veel luisteraars waarschijnlijk ook, die zijn ook fan van Fred Again. Ken je Fred Again? Ik denk, als je een plaat van hem hoort, dan denk je, oh ja. Maar die platen zijn eigenlijk gewoon de originele platen die hij maakt, heel veel daarvan. Die zijn gewoon, die helpen niet op een feestje, zeg maar.
Okay.
Die zijn gewoon dope om te luisteren thuis. Ja. Van, die zijn vet gemaakt. Hij heeft er eentje met Skrillex gemaakt. Die is gewoon super goed gemaakt. Die is productie-wise heel vet.
Ja.
Als ik die draai, dan denk ik, niemand snapt dat.
Nee.
Dan, ja. Dus je moet wel een beetje dan... Mensen moeten ook binnenkomen en een beetje de context ervan snappen waar ze zijn.
Mm-hmm.
En vaak is het ook gewoon lekker binnenkomen, je drankje bestellen en gewoon even acclimatiseren of zo. En dan gewoon aanvoelen waar de avond naartoe gaat. Want je bent toch met heel veel mensen en er ontstaat altijd wel een soort groepsgevoel van waar die mensen naartoe willen. En dat betekent niet dat ik altijd de goede keuzes maak.
Mm-hmm.
Ik sla soms ook nog wel steeds de plank mis, weet je wel. Dan denk ik, achteraf lig ik in bed. Denk ik, ja, shit. Had ik misschien toch iets anders moeten doen.
Ja.
En, maar er ontstaat op een of andere manier, ook al ken je al die mensen om je heen niet, ontstaat een groepsgevoel van waar ze naartoe willen, zeg maar. Ja. En als je dat dan als DJ goed kan aanvullen ook, en aanvoelen en aanvullen, dan kun je ergens naartoe.
Ja. Ja, dus het belangrijkste van jouw werk is eigenlijk het lezen van de sfeer. En als een chameleon draaien wat daar past.
Ja, niet helemaal chameleon. Ik denk een beetje chameleon met een beetje kleurenblindheid. Want ik wil ook graag mijn eigen ding doen.
Mm-hmm.
Dus binnen de kaders die ik zelf, zeg maar, kan of wil doen. Daar binnenin probeer ik met de mensen een leuke sfeer te creëren of een feestje te bouwen. Ja.
En hoe omschrijf jij jezelf als talent?
Nou, ik, dat ligt er een beetje aan waar je me gezien hebt. Als je mij bijvoorbeeld in het Vliegende Paard hebt gezien, dan ben ik een andere DJ dan dat ik bijvoorbeeld in Shotto ben geweest. Of in Bonobo of in Hedon of waar je me ook hebt gezien, zeg maar. En het is wel heel ingewikkeld voor mij om mezelf te omschrijven als een bepaalde DJ, omdat ik graag die chameleon ben.
Ja.
Als ze me vragen van waar vind je nou het leukst om te draaien, dan zeg ik, ik vind de afwisseling heel leuk.
Ja.
Dus als je me 3 avonden achter elkaar hetzelfde laat doen, ja, dan loop ik gewoon helemaal leeg.
Ja, dan een beetje weg.
Ja, dan denk ik, ja, ik doe hetzelfde trucje nu ook alweer, zeg maar.
Ja.
Omdat er zijn dezelfde mensen, de plek is hetzelfde, er wordt een beetje hetzelfde verwacht. Mm-hmm. En daarbinnen heb ik dan dezelfde tools om hetzelfde te doen. En als ik nou gewoon 3 avonden iets anders doe, dan kan ik van elke avond wat leren, wat meenemen. Dan blijf ik gewoon energiek of zo, zeg maar, noem ik dat.
Ja.
Dan blijft de energie hoog. Maar ik kan me niet zelf... Ik noem het dan eclectisch. Ik ben een eclectische DJ. En eclectisch omschrijft dan veel verschillende soorten, stijlen door elkaar. Ja.
Vanuit je opleiding, vanuit je studie, ben je gewend om voor groepen mensen te staan, hè?
Ja.
Voor gymdocent geleerd.
Klopt.
Helpt dat jou nu?
Ja, ik denk het wel. Voor groepen staan sowieso. Maar ik denk dat het ook heel veel helpt in communicatie. Je leert met leerlingen communiceren door bijvoorbeeld contact te maken, maar ook je kaders af te stellen. Ik bedoel, als mensen een verzoekje hebben, dan is het vaak ook gewoon, dan kun je ook gewoon eerlijk zijn en zeggen, nee man, dat vind ik gewoon echt helemaal niks dit.
Nee, past niet.
Past gewoon lekker niet. Of heb je niet wat anders of zo?
Ja.
En dan ontstaat er ook misschien een leuk gesprek.
Ja.
En in plaats van mensen die naar je toe komen met een mobieltje in gezicht, dan kijk ik er vaak gewoon omheen en dan kijk ze in hun ogen aan en zeg ik, hallo,
ja.
Hier ben ik, weet je wel. Kom met me even praten of zo. Maar doordat ik heb geleerd op de Kalo door gewoon contact te maken, helpt me dat wel vaak om contact te leggen ook met het publiek, maar ook gewoon 1-op-1 contact te maken.
Mm-hmm.
En leer ik ook wat meer mensen kennen of... Of gewoon het contact maken zelf, zeg maar. Dat is wat ik heb meegenomen uit die opleiding.
Je zit nu al zo lang in het vak. Hoe ontwikkel jij je nu nog?
Nou, nu met het door het produceren, dus door zelf muziek maken en door lessen te krijgen nog steeds en begeleid te worden, ontdek ik ook dat ik heel veel andere dingen leuk vind dan dat ik eerder leuk vond. Eerst vond ik, toen ik begon met produceren, Braziliaanse baile funk vond ik heel vet om te doen en reggaeton platen maken en boombaton. En op een gegeven moment, als je zoveel aan die muziek hebt gewerkt, begon het me een beetje te vervelen. Dus ik maakte toen alweer een reggaeton plaat, ik maakte toen alweer een baile funk plaat, ik maakte toen alweer, dus op een gegeven moment was ik op zoek naar iets anders. Toen ben ik met Pyrodox gaan werken, Kelvin Bolink, die coacht mij. En die heeft me ook laten zien, over andere stijlen laten zien. En hoe ik daar dan, hoe ik die platen moet invullen. En hoe ik soms zit ik ook met een gevoel. Ik heb bepaalde fases in mijn leven gehad die ik verwerk door mijn muziek. Mm-hmm. Dus soms zijn we bezig met een plaat. En dan, of ik maak een bepaalde opzet en die is gewoon super dramatisch of zo. Die is heel erg zielig en emotioneel en zo. En dan zet het neer. Ik maak het project. En hij weet dan mij te helpen door het een soort van af te maken. En door iets beter te laten klinken. Daar leer ik dan ook weer van.
Mm-hmm.
Maar sommige plaatsen zijn ook heel erg cathargisch, weet je wel. Dus op 8 april komt op mijn verjaardag, op mijn 34ste verjaardag, komt er een plaat uit. En die heet Ride of Your Life. En die is heel erg cathargisch. Die heeft heel veel persoonlijke emotie. Ik voel het aan als heel veel leed eigenlijk. Zit gewoon in die plaat. En als jij hem zou luisteren, zou je dat volgens mij helemaal niet horen. Maar ik hoor dat wel.
Mm-hmm.
En,
maar waar ligt dat dan aan? Omdat je er zelf zoveel uren in hebt gestoken? Of omdat die diepere lading voor een kenner.
Ja, ik denk voor, meer voor een kenner. En het maakt niet uit hoeveel uren er ik in heb gestoken, maar het, de toonsoort en de melodie en de rauwigheid en de geluiden en de vocalen die ik heb gebruikt, die laten gewoon heel erg zien dat ik soms bepaalde dingen nog aan het verwerken ben of te verwerken heb gehad.
Mm-hmm.
Ik hoop dat Spotify dit niet luistert, maar er zit een stukje in van Marilyn Monroe. Dat mag eigenlijk helemaal niet.
Nee.
Maar die heb ik zo vervormd, verknipt, dat je het eigenlijk niet hoort. Maar het zit er wel in. Dus ik hoop dat hij er gewoon nog doorheen komt.
Ja.
Zij zegt iets wat ik... Dit is wel mooi, want nu iedereen die dit hoort, die moet het nu die plaat gaan luisteren. Zij zegt iets wat ik vroeger altijd deed. En dat vond ik zo interessant om dat terug te horen in een interview van haar. Toen dacht ik, dit ga ik gebruiken.
Ja.
De plaat eindigt ook op een hele bizarre manier. Ja, je moet hem eigenlijk gewoon horen.
Ja, nou, dat kan over een paar dagen. Ja. Voor de mensen die het luisteren, is die dag al dichterbij dan voor ons. We zitten hier nu. Maar terug naar het stukje talentontwikkeling. Want je bent in 2009 begonnen. En je hebt vanaf toen al vlieguren gemaakt. En je bent een schoolvoorbeeld van hoe je dat heel langzaam en toch degelijk kan opbouwen, hè? Langzaam begonnen, eerst bij 1, een tijd later bij 2.
Ja.
Nu sta je door heel Zwolle heen. Nu zie je een hele andere tendens. Je ziet DJ's die 1 keer iets op TikTok plaatsen.
Ja.
En zichzelf gelijk verhuren en als de beste DJ. Hoe kijk je daar tegenaan?
Ik denk dat het zijn eigenlijk 2 vragen die je nu stelt. Want 1 vraag is hoe gaat het met talentontwikkeling? En het laatste stukje is een andere vraag. Dus we moeten hem even...
We gaan hem spitsen.
Ja, we doen eerst die eerste.
Ja, we eerst 1.
Ja.
Hoe gaat het met talentontwikkeling?
Nou, ik denk dat mijn talentontwikkeling zo is geweest dat ik gewoon voor de leeuw ben gegooid.
Ja.
En dat ik zelf heb moeten ontdekken wat ik leuk vond om te doen.
Mm-hmm.
Dus ik ben begonnen met draaien in de Vergane Glorie. In een soort feestkroegachtig. Daar werd heel veel gouden ouwe werden daar gedraaid. Maar ook house, een beetje van alles wat. Niet per se heel veel feest, maar wel gewoon leuke muziek om op te dansen. Gewoon veel dansbaar. En ik was toen heel erg house. Ik wou alleen maar house. En toen zei ze van, goh, we hebben een DJ nodig. Nog eentje extra, zou je het willen proberen? Dus ik heb dat een paar keer geprobeerd. En wat leren draaien, op de CD-spelers daar. En toen mocht ik een keer een avond alleen. En toen heb ik die hele tent leeggedraaid. Omdat ik gewoon puur alleen mijn eigen ding wou doen.
Ja.
En toen heb ik gezegd, dit wil ik niet meer. Weet je, laat maar. Als ik niet mijn eigen ding kan doen, dan doen we het niet. En toen heeft de bedrijfsleider, toen Sebastiaan Borgerdijn, die werkt nu toevallig ook op de Kalo, waar ik dus mijn opleiding heb gedaan, heeft gezegd, nou, we proberen het maar gewoon. En we gaan het een keertje organiseren, dat wij met de jongens allemaal gaan schoonmaken. En jij gaat dan draaien. En hier heb je 6 cd's. Ja. En doe maar.
Ja, leuk om erbij te zeggen, hè, dat jij bent begonnen in de tijd van cd's.
Ja, oh ja,
cd's. Een leuk detail.
Ja.
Want heel veel jonge luisteraars, die denken, cd's, waar heb je het over?
Ja, dus je moet je voorstellen dat ik had een grote map waar misschien wel 600 of 500 cd's in konden. En dat was eigenlijk een koffertje met wieltjes eronder. Een trolley was het, zeg maar. En als je dan naar je klus ging, dan had ik daar een tasje voor mijn koptelefoon en die trolley. En dan liep ik zo over straat en dan kon je me horen aankomen, want die wieltjes maken over steen natuurlijk heel veel geluid. En,
ja,
dat was wel grappig. Dus USB was echt fantastisch, weet je wel. Dan had ik mijn USB gewoon in mijn binnenzak en
let's
go. Ja, maar toen ik merkte met het draaien, toen ze aan het schoonmaken waren, vonden ze het leuk wat ik draaide. En ik merkte aan mezelf ook dat ik het leuk vond, dat zij het leuk vonden.
Ja.
Nou, en dat was voor mij echt een soort basis. Vanaf daar dacht ik, en vanaf hier kan je iets opbouwen. Ik heb toen een beetje mijn carrière, als je het zo toen al mocht noemen, gesplitst. Ik heb een house gaan draaien op een soort onder mijn Laurie Blind naam en meegedaan aan DJ contests en nou, die Smear of Ice challenge gedaan. En dat vooral met house gedaan.
Ja.
En het hele kroeg gebeuren, dat heb ik apart gehouden.
Mm-hmm.
Dus daarom is het nu ook soms nog steeds een beetje lastig als je me bijvoorbeeld een Hedon ziet draaien of op een andere plek waar ik gewoon onder Low Reply word geboekt. waar ik echt gewoon helemaal mijn eigen ding mag en kan doen.
Ja.
Dan is het heel anders dat je me hoort draaien in het vliegende paard. Dat maakt het soms een beetje grijs gebied en soms heel groot.
Mm-hmm.
Maar toen, eventjes terug naar het begin weer, die basis dat ik zag dat andere mensen het leuk vonden, dat was voor mij de perfecte basis om vanuit te starten. En zo kon ik ook gewoon doorgroeien. Want heel veel mensen zagen van, oh, hij draait wat andere mensen leuk vinden. Hij heeft de muziek. Hij kan er wat mee. Laten we kijken of hij ook bij ons in de kroeg kan. Een paar jaar terug draaide ik echt door heel Zwolle heen.
Ja.
En nu is het alleen nog maar in de Voorstraat. Waar ik heel gelukkig ben trouwens. Dat moet ik wel even zeggen. En toen draaide ik, een paar jaar terug draaide ik in de Joffe, in de Verjaargetijden, op 5 of 6 verschillende plekken.
Ja.
En dat was wel heel erg chaotisch. Want ik moest die agenda ook allemaal bijhouden. En nu heb ik een boekingsbureau, die doet dat voor mij. En ik kijk gewoon in mijn agenda waar ik ga staan. En dan,
je hebt ook veel voordelen.
Heel veel voordelen, ja, zeker.
Dan naar het tweede deel van de vraag. Want zoals ik al zei, je bent het grote voorbeeld van vlieguren maken. Hè? Dat horen we altijd terug. Bezig zijn, uren maken. Dat heb je allemaal gedaan.
Ja.
Op dit moment is er een tendens dat, hoewel mensen dat zeggen, het vervaagt.
Ja, dat komt ook vooral door de corona. Omdat in de corona zijn er heel veel DJ's die zijn wat anders gaan doen. En toen de corona terugkwam, toen waren natuurlijk heel veel DJ's niet meer beschikbaar.
Mm-hmm.
Dus dan merk je dat de markt verandert. Dus de mensen die wel door zijn blijven draaien, die kwaliteit blijft en wordt alleen maar groter. Maar omdat die gewoon niet zoveel beschikbaar zijn, worden ook gewoon mensen aangenomen op klussen die niet zoveel ervaring hebben. En iedereen die uit de corona komt, die niet heeft leren stappen, zeg maar, die zijn na de corona als eerste gaan stappen, die wennen aan dat niveau van DJ's.
Ja.
Dus je bent net 18, je gaat stappen, je komt voor het eerste keer in een kroeg. Toevallig staat die avond daar ook een DJ te draaien die dat de derde keer voor het publiek mag draaien.
Ja.
En jij accepteert dat automatisch, denk ik al, gewoon als, oh ja, dit is gewoon hoe het hoort.
Ja.
En heel veel kroegeigenaren die denken ook van, ja, nou ja, niemand heeft er last van. Dus ja, oké, okay, weet je wel. Terwijl je als je eigenlijk juist de kwalitatief betere DJ's hebt staan, die echt de vlieguren hebben gemaakt. En dat betekent niet zozeer dat mensen die veel vlieguren hebben gemaakt er een beter feest van kunnen maken. Maar ze kunnen gewoon beter het publiek lezen. Mensen gaan volgens mij veel rustiger naar huis ook. En willen ook veel liever terugkomen dan op een plek waar op het einde nog een uur lang hardstyle wordt geramd tot er vechtpartijen zijn. Ja. Omdat ze dan denken van, dit was het beste feestje ooit. Dat het dus niet zo is. En de tendens wat jij zegt inderdaad is, de techniek maakt het heel erg makkelijk tegenwoordig om te draaien. En de techniek is eigenlijk ook iets wat we moeten omarmen. Dus ook een hele grote discussie gaande over hoe wij als DJ AI moeten gaan implementeren. Of hoe dat dan moet. Wat nog wel heel erg ver weg is. Want wij moeten ook nog om leren kunnen gaan met dat de nieuwe generatie stappers denkt dat wij met Spotify draaien. Want we krijgen heel vaak de vraag, kan ik je Spotify-lijstje even zien waar je vanaf draait? En dan moet ik uitleggen dat ik van tevoren een USB-stick heb voorbereid voor het feestje.
Ja.
Dat snappen ze dan niet. Maar dat is echt corona.
Ja, dat is de kloof.
En die wordt
het vak van DJ en hobby DJ.
Ja, dus nu wordt het, ik hoop dat mensen als veel DJ's blijven praten met de mensen in de kroeg en vertellen van, je kan verzoekjes doen. Als ik ze heb, dan kan ik ze draaien. En als niet, dan kan ik het altijd nog even noteren, thuis checken. Als je volgende week er weer bent of morgen er weer bent, dan kan ik je laten weten of ik het tof vond of niet. Als het dat soort gesprekken aan blijft gaan, dan snappen die mensen ook veel beter hoe het werkt, zeg maar. En de tendens van TikTok is dat het waarschijnlijk het algoritme, iemand kijkt op TikTok en die ziet een DJ en die zegt, ik ben de beste DJ van de wereld, en die doet een trucje die ik en al mijn collega's allemaal geblinddoekt kunnen. En maar degene die TikTok ziet, die denkt, wow, dit is inderdaad echt de beste DJ van de wereld.
Ja.
Want ze weten niet anders.
Nee, maar ik vind het ook mooi om te zien dat er zijn ook veel jongens en meisjes die het mengpaneel en de draaitafel perfect weten te gebruiken, die daar heel vaardig in zijn, maar die niet voor publiek hebben gestaan.
Ja, jammer hè.
Dus het is zo lastig dat je dus een hele grote groep hebt die nu opkomt, die niet zo heel goed is, die misschien af en toe wel een playlistje zo een beetje thuis mixt en dan maar aangooit en denkt, nou, ja, nu ben ik helemaal de bom en ik doe me een beetje alsof. En je hebt een hele grote groep die het heel goed kan,
ja,
maar niet die match hebt. Hoe kun je in deze tijd nou nog die figuren maken die jij ook hebt gemaakt op het moment dat het eigenlijk steeds lastiger wordt? Want zit er voor jou aan of na jou nog een jonge, onervaren DJ die tijd krijgt? Op je klussen?
Ja, we werken wel met het inwerken van mensen. Dus we proberen het boekingsbureau probeert nieuwe mensen aan te trekken. En als er nieuwe mensen zijn die op een bepaalde klus passen, dan komen ze met een collega mee of met mij mee. En dan moet het een beetje, eigenlijk gaat het bij mij altijd een beetje organisch. Een beetje om en om. Of een uurtje de ander, een uurtje ik. Of eigenlijk als de ander al goed kan draaien, ja, dan waarom de ander niet, weet je wel. Laat die maar zijn vlieguren maken. En als het niet goed gaat of het matcht heel goed en we kunnen samen heel leuk draaien, dan doen we dat zo. Maar het is, je moet wel, ten eerste moet je wel echt het zelfvertrouwen hebben en de moed hebben ook om naar een kroeg toe te stappen of naar het boekingsbureau toe te stappen en zeggen, yo, ik heb gehoord dat ik heel goed ben, kan ik een keertje komen proefdraaien?
Mm-hmm.
Nou, daar moet je heel moedig voor zijn natuurlijk, want je stelt je heel erg kwetsbaar op, want ja, je gaat jezelf in een kwetsbare positie stellen, waardoor waar je moet gaan draaien en mensen moeten er wat van gaan vinden. En wat het ook een beetje lastig maakt, is dat er ook gewoon heel veel mensen zijn die al aan het rondzweven zijn. En social media maakt het eigenlijk altijd een beetje zo, je moet eigenlijk al heel goed zijn ergens in, of de beste zijn ergens in, wil je ergens echt geld gaan verdienen of er een professioneel vak van maken. Terwijl er eigenlijk natuurlijk ook gewoon heel veel mensen zijn die gewoon nog niet zo goed zijn, maar wel talent hebben bijvoorbeeld, die heel snel dingen kunnen oppakken en leren. En als je daar tijd in investeert, dan kan het ook gewoon een professionele DJ worden. Mm-hmm. En ik vind dat social media sowieso alles een beetje grijs gebied maakt, omdat misschien kun je wel heel goed draaien, maar als je niet goed bent in social media tegenwoordig, dan is het heel lastig om door te komen. Ik ben niet zo goed in social media. Ik kan af en toe eens wat posten. Ik heb een videomaker, Dylan, die waarmee ik af en toe wat video's schiet of wat foto's maak. En daar kan ik wat van posten. Mm-hmm. Je kan hem volgen op @icreatevideo. Hij maakt hele toffe shit. Maar ik ben niet iemand die automatisch denkt, oh, ik ga vandaag even wat doen. En als je dan als een nieuwe DJ vraagt ze altijd, laat me je Insta even zien. En dan zie je, ja, oh, 1000 volgers, niet zoveel posts. Maar waar heb je dan laten zien dat je goed kan draaien? Ja.
Ja, tegenwoordig is je visitekaartje niet meer dat mensen je ergens zien en denken, hé, dat is een leuke DJ, maar je moet online al gevonden worden. Hè? Je moet echt, ja, een site hebben, wil je een beetje in de picture zijn.
Klopt. Ja, wat ik heel veel, ik probeer ook een beetje bij labels mijn muziek aan te leveren of zo. En dan vaak loopt het dan al stuk op van, ja, je hebt geen goede social media presence of zo. Dus
nee, geen fanbase.
Je bent niet echt goed te vermarkten, zeg maar. En alles wat ik maak nu, er is allemaal verschillende soorten stijlen, weet je wel. Ja. En dat is maar goed, dat is wie ik ben. Ik hou gewoon, ja, ik zeg gewoon heel stellig, dat is gewoon wie ik ben. Ik maak gewoon veel verschillende dingen. En dat is gewoon leuk. En ja, als er een label is wat bij mij past en die met mij daarmee samen wil werken, dan is het een goede match. Maar als de label zou zijn die zou zeggen van, we willen alleen maar tech house of we willen alleen maar reggaeton, dan zou dat geen goede match zijn.
Nee. Dus daar selecteer je ook nog eens op. Je maakt bewust de keuze van, ik doe wat ik wil doen.
Ja.
En op het moment dat ik word gepusht om iets te doen, in een hokje wordt geplaatst, dan doe ik het liever niet. Zeg je eigenlijk, hè?
Ja, ik ben ontzettend eigenwijs.
Recalcitrant.
Ja, als mijn vriendin, als Sarah dit hoort, dan herkent ze het gelijk.
Aan de andere kant is het natuurlijk ook super mooi, want jij doet eigenlijk exact je vak.
Ja.
En jij stelt gewoon je grenzen.
Ik doe gewoon wat ik moet doen om ervoor te zorgen dat het DJ-vak, dat ik dat gewoon goed kan uitoefenen. Kijk, als ik had gekozen om professioneel jukebox te worden, dan had ik natuurlijk elk verzoekje aangenomen.
Ja, of karaoke DJ. Ja,
professioneel Spotify-playlister of zo, weet je wel. Waarbij ik iedereen maar verzoekjes laat doen en dat het er gewoon afspeel, afdraai en dan gewoon aankondig. En nu komt de volgende plaat.
Ja.
Bang.
Ga jij nog wel eens uit?
Nee, ik ga nooit meer uit.
Zie je nog wel eens collega's?
Nee.
Dit was vroeger wel?
Ja, maar dat was ook niet leuk. Want dan ging ik altijd luisteren naar wat de DJ deed. Ja. Dus tenminste, ik heb zo'n fase gehad. Dan gingen we stappen en toen stond ik in een hoekje te luisteren naar wat de DJ deed. En, maar als ik nu bijvoorbeeld uit zou gaan, dan zou ik dat niet hebben. Ik vind het heel interessant om te luisteren naar wat een DJ doet.
Mm-hmm.
En, maar ik zou ook gewoon genieten van waar ik op dat moment ben.
Ja. Ben je nu nog veel aan het oefenen?
Nee, maar dat moet ik wel doen. Ik moet veel...
Moet je het bijhouden?
Ja, nou, niet op het niveau waarop ik draai. Mijn basis is gewoon supergoed. En als ik een keer een trucje wil doen, dan kan het ook. Maar bijvoorbeeld, ik heb cursussen gedaan bij DJ Mani om te leren scratchen. Dus ik kan scratchen, maar niet voor het publiek. Dat kan ik gewoon niet. Dat lukt me niet. Daar ben ik misschien te zenuwachtig.
Ik mag stellen dat jij een talent hebt. Maar hoe belangrijk is talent in het DJ-vak? Is het ook een groot deel aangeleerd? Of moet je toch een soort talent hebben?
Ja, ik denk dat je talent... het gaat twee kanten op. Ik denk dat natuurlijk moet je talent hebben. En ik denk dat ik aan het begin veel meer talent had dan dat ik nu heb. In het draaien dan, dat ik toen veel meer scheid had, zeg maar, aan wat er gebeurde. En op een gegeven moment heb je zoveel ervaring, heb je zoveel dingen zien gebeuren, denk je van, dan ben je wat voorzichtiger. Bijvoorbeeld op bepaalde feestjes voor een christelijke vereniging of wat jongere kinderen, ben je wat voorzichtiger met bepaalde songteksten, waarvan je weet dat die in een plaat zitten. En dan denk je van, die moet ik niet draaien.
Ja.
Terwijl eerder, ik dacht van ja, boeien, weet je wel.
Ja, zij boeken mij.
Ik draai het gewoon. Ja. En,
nu hou je daar rekening mee.
En nu hou je daar, dat is sowieso wat professioneler als je wat rekening daarmee houdt. En ook energie, bijvoorbeeld hardcore of hardstyle, draai ik bijna niet. Soms wel, weet je wel, als de sfeer goed is. Omdat ik het ook wel vaak fout heb zien gaan. Op hardcore hardstyle, maar ook bijvoorbeeld bepaalde feestmuziek. Het allermooiste feestje of zo. Dat soort, gewoon van die harde klappers, weet je wel. Dan kun je het gewoon, vaak wordt het dan veel bij gesprongen, bij geduwd. En
draai jij snollebolletjes links rechts?
Ja. Wordt ook heel veel bij gesprongen en heel veel bij geduwd. Maar daar is het altijd bij goed gegaan. Dus het ligt echt aan de sfeer, zeg maar.
En dus je hebt enkele jaren heb je al een mentor, maar hoe is het voor jonge DJ's? Zou je het adviseren om gelijk, ook als je heel veel vlieguren hebt gemaakt, om dan nog steeds met iemand te sparren?
Ja, ik mis wel. Ja, natuurlijk. Ja, sowieso. 100% ja. Ik merk ook dat ik met jou nu aan het sparren ben. En dat voelt gewoon heel goed om met iemand te kunnen levelen. Of ik kan ook gewoon kritisch zijn naar jou over dat je een bepaalde mening hebt over een bepaalde DJ en waarom het zo is. En zo stel jij me bepaalde vragen waar ik over veel meer over moet nadenken dan dat ik anders zou doen.
Mm-hmm.
Dus het is altijd fijn om met iemand te kunnen praten die geïnteresseerd is en kritisch kan zijn. En waar je terug ook open naar kan zijn en gewoon eerlijk kan zijn over wat je vindt over bepaalde dingen. En voor ook al heb je 100.000 vlieguren gemaakt, dan word je een soort van DJ Jean als je dat niet doet, zeg maar. Als je jezelf afsluit, dan word je gewoon arrogant.
Ja.
En dan sluit je jezelf af voor andere indrukken of andere ingevingen en andere meningen ook. Want ik vind wel, kijk, met nieuwe informatie moet je ook je mening bijstellen.
Heb je zelf ook wel eens jonge DJ's of jonge talenten die bij jou aankloppen om met je te sparren?
Nee.
Zou je het willen?
Ja, ik zou het wel willen, ja. Ja, ik denk dat ik wel iets... Ik heb altijd wel iets gevoeld voor coaching. Ook op de, via de opleiding al. Dus ik zou er wel voor openstaan, ja.
Wat voor coach zijn?
Wat voor een coach ik zou zijn?
Ja. Zou je dan een hele directe zijn die er... die daarop induikt? Of zou je je iets meer in een helikopterview begeven en het een beetje...
Nou, ik zou echt kijken naar... ik zou echt kijken naar wie de persoon is en wat diegene wil. En de persoonlijkheid moet ook wel matchen, weet je wel. Het ligt er een beetje aan. Kijk, als die persoonlijkheid... als een hele open persoon is die goed wil communiceren, dan hoef je daar helemaal niet op te coachen. Dan kun je gewoon lekker gaan coachen op muziek en zo. Maar als je bijvoorbeeld merkt dat iemand in de communicatie gewoon wat minder goed is, mm-hmm. dan kun je beter misschien gaan coachen op de communicatie, hoe je op een leuke manier met mensen kan communiceren. En ik zou volgens mij heel erg op persoonlijk vlak gaan kijken naar waar kan ik helpen of wat voor tips kan ik geven. Maar ik ben ook een coach die ook wel kritiek kan ontvangen. En dus de leerling, die zou ook gewoon kritische vragen aan mij kunnen stellen. Van ja, waarom geef je mij nou deze tip?
Mm-hmm. Ja, en als we kijken naar de tips die jij hebt gehad, wat is de meest waardevolle les die jij als DJ hebt geleerd in de afgelopen jaren?
Nooit te vroeg je hitjes draaien. Nooit te vroeg je hitjes draaien.
Is dat ooit op een pijnlijke manier tot je gekomen? Of?
Ja, of nee, hij is andersom. Je moet nooit te laat je hitjes draaien. Dat is het. Nooit te laat je hitjes draaien.
Want... Bijna je eigen les verkeerd begrepen.
Ja, inderdaad. Het is maar goed dat jij hier bent en mij op dit vlak aan het coachen bent. Want anders was het helemaal misgegaan. Het is wel eens misgegaan omdat ik dan te graag onbekend wou blijven draaien of onbekende muziek wou blijven draaien, omdat ik dan vond van, kijk, ik ben ook de DJ, je moet ook mensen ook wat andere dingen voeren, andere muziek voeren. Dus ik wou heel graag onbekende muziek blijven draaien, gewoon niet dat hitjeskanon zijn.
Mm-hmm.
Ondertussen ben ik gewoon een hitjeskanon geworden, want dat is wat die mensen willen. En ja, af en toe, als het lekker gaat, dan knal je er wat onbekends doorheen.
Ja.
Dan kan het gewoon. Maar je mag ook best wel vroeg je hitjes draaien, weet je wel. Dat is, je hoeft ze niet allemaal achter te houden. En je mag best de hitjes vroeg in de avond doen. Mm-hmm. En ze dan misschien aan het eind van de avond nog een keer draaien. Want if it's nice, play it twice. Dus ja. Ja, ik denk dat dat een van mijn grootste lessen is geweest, denk ik. Waar ik nu op kan komen.
Hey, elke keer aan het einde van de podcast stel ik dezelfde vraag.
Okay.
Als jij nu mensen iets zou willen meegeven die beginnen met een talent, wat zou jij dan willen aanraden?
Ja, ik las die vraag ook, die had je al gestuurd naar mij. En toen dacht ik van, het sleutelwoord is echt tijd. Je moet tijd maken. En dan tijd maken als een letterlijk tijd ervoor maken, maar ook maakt ook je prioriteit. Dat het hoog aan je lijst staat om daarmee bezig te zijn.
Mm-hmm.
En ik merk het bij mezelf ook wel dat het soms lastig is om er je prioriteit van te maken. Want weet je, ja, life happens gewoon, weet je wel. Je moet ook boodschappen doen en de honden uitlaten en weet ik veel wat allemaal. Dus het is belangrijk om altijd voor te blijven strijden dat het je prioriteit is. Je talent is je prioriteit, als je er iets mee wil doen. Weet je wat, die voetballers, die staan ook gewoon urenlang op een voetbalveld. Wat die basketballer die overleden was in het helikopterongeluk. Nou, Kobe.
Kobe Bryant. Ja, die heeft ook. Hoofd, maar ik denk,
die heeft zoveel uren op zo'n basketbalveld doorgebracht. En hij won het gewoon van de rest, omdat hij gewoon zoveel meer uren daar aan het oefenen was. En dat is met elk talent is dat zo. Je gaat het echt winnen op tijd. Ja, 100%.
Mooi. Sluiten we daarmee af? Dankjewel, Oleg.
Dankjewel, Camille. Tot de volgende.